Goedemorgen. Heerlijk om zo met elkaar God groot te maken en te aanbidden. Dank jullie wel. Dat is mooi. Dank je wel. Ik wil vandaag met jullie een paar stukken gaan lezen. Ik begin bij Jesaja en dan straks nog een paar gedeeltes uit Johannes, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 7. Maar ik wil graag beginnen bij Jesaja hoofdstuk 12. In Jesaja hoofdstuk 12, daar staat het volgende. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken en roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan en laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Jesaja 12, in mijn vertaling staat daarboven, dat hebben de vertalers daar neergezet, danklied voor de verlosten. En eigenlijk is dat, als ik het zo ook gelezen heb in een aantal commentaren, ook een aantal Joodse commentaren, wordt dit stuk vaak gezien als een messiaanse profetie, waar de Messias als het ware al wordt aangekondigd. Je kunt het ook lezen in de stukken hiervoor in Jesaja 11. Daar Jesaja 11 begint met, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen, en op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiker zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. Zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. En dan gaat het verder. En dan gaat het in vers 10, zegt hij maar, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn en die zal staan als een banier voor de volken. En naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En deze woorden worden al gezien als de komst van de Messias en wat hij gaat doen. En dat zelfs de volkeren die niet bij Israël direct horen, die zullen naar hem toe gaan. Die zullen de banier als het ware zien en daar naartoe gaan rennen. En daarna staat hier ook, zal het herstel van Israël komen. En dan komt dat hoofdstuk 12 wat we gelezen hebben. En dan zegt het, u bent toornig op ons geweest, maar ik dank u, want uw toorn is afgekeerd en u troost mij. En dan wil ik even infocussen op de volgende twee versen. Want daar staat, zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En wat voor mij een eye-opener was, toen ik op een bepaald moment leerde wat er in het Hebreeuws ook staat. Dan staat er, zie, God is mijn heil. En dan staat er in dat woordje heil, mijn heil, is een woord met dezelfde naam als ook Jezus, Yeshua. God is mijn Yeshua, mijn redding, mijn heil. En er staat er, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot Yeshua, tot heil geworden. Hij is mij tot redding geworden. De naam van Yeshua staat hier al in, zonder dat de mensen wisten dat de verlosser, de Messias, dat hij ook Yeshua zou heten. Maar dat is wat weergeeft, de naam van Jezus geeft weer wat God wil gaan doen en heeft gedaan door hem heen, namelijk redding geven. De Heere is mijn redder. Hij wil iedereen redden. Daarom gaf hij zijn zoon. Daarom werd Jezus mens zoals wij dat zijn, om ons als mensen weer aan het hart van de Vader te brengen, dat we niet langer meer onder het juk van de duivel zijn, niet langer meer onder de zonde, maar dat we zijn aan het hart van de Vader. Dat is wat God in Jezus, in Yeshua wil doen. Dat is wat zijn plan is. En dan staat er het volgende. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dus aan de ene kant wordt er gezegd, God is mijn heil. Hij is mij tot heil geworden. En nu staat er, en u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Met andere woorden, uit de bronnen van Yeshua staat hier. De bronnen van Yeshua die gaan open voor een ieder die wil komen en wil drinken. En die bron, zo'n bron, als er over een bron wordt gesproken in de Bijbel, gaat het altijd over levend water. Over water wat blijft stromen. Niet een iets wat stilstaat, maar juist iets wat constant weer ververst en daarmee leven geeft. En dat is wat een bron doet. En wij, zo staat hier, mogen met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, iemand die dat leerde, dat was de Samaritaanse vrouw in Johannes hoofdstuk 4. En in Johannes hoofdstuk 4, daar lezen we een aantal versen over wat ik net heb gezegd eigenlijk. En wat hier weer mooi naar voren komt. Toen nu de Heere, vers 1, merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En Samaria is echt een plek wat ligt tussen Judea en Galilea in het noorden. En daar staat er, en hij moest door Samaria gaan. Dat is ongewoon. Als je de kaart bekijkt, dan zie je dat het logisch is dat hij daar doorheen kan gaan. Maar de meeste Joden gingen liever om het gebied heen, want de Samaritanen en Joden waren niet bepaald vrienden. Die waren al heel lang, waren zij eigenlijk vijanden van elkaar. Jezus is wel degene die steeds weer ook Samaritanen er weer bij betrekt. Denk maar aan de barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld. Om te laten zien dat ook iemand die niet behoort bij je directe vrienden toch jouw naaste kan zijn. En Jezus, daarvan wordt nu gezegd, en hij moest door Samaria heen gaan. En waarom moest hij door Samaria heen gaan? Nou, omdat de Heilige Geest die in hem was en op hem was, hem daardoorheen leidde. Omdat God een plan had, ook met die omgeving, en specifiek in de eerste plaats met een vrouw. En daar kunnen we over gaan lezen in het volgende stuk. En hij kwam dan, vers 5, hij kwam er bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? En tussen haakjes staat erachter, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is zo diep. Waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons deze put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem tot een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet meer hier hoef te komen om te putten. Jezus die moest door Samaria heen gaan. En hij moest daar doorheen gaan vanwege deze vrouw. Maar ook vanwege de mensen die woonden in de woonplaats waar zij vandaan kwam. Nou, even iets over die woonplaats. Er staat, hij kwam daar bij een stad in Samaria Sichar genoemd. En Sichar, als je daarnaar zoekt, dan zullen er veel commentaren zeggen die denken dat Sichar dezelfde plek is als Sichem. En Sichem is een plaats die heel veel wordt genoemd in het Oude Testament. Sichem wordt al genoemd als Abraham wordt geroepen en op reis moet gaan. Dan staat er, en Abraham ging uit en dan kwam hij bij Sichem en hij krijgt in Sichem een ontmoeting met God. En God zegt, in dus het gebied waar op dat moment de Kanaanieten woonden, hij zegt, dit stuk land waar je nu op staat, dat zal ik aan jou en jouw nakomelingen gaan geven. Hij krijgt de belofte daar al van de zegen die uit hem voor gaat komen. En hij ontvangt de zegen ook voor zijn nageslacht voor het stuk land wat toen nog behoorde aan de Kanaanieten. En dan staat er, en daar in Sichar, daar bouwde hij een altaar voor de Heer. En riep de naam van de Heer daaraan. Daarna zien we verschillende keren Sichem weer terugkomen. Het is zoals hier gezegd werd, de plek waar Jacob al bezit van had. En Jacob heeft dat uiteindelijk gegeven aan zijn zoon Jozef. En toen later het volk Israël uit Egypte opgetrokken was, werd het lichaam, de beenderen van Jozef meegenomen. Want Jozef had gezegd, als ik kom te sterven, wil dan als jullie uittrekken mijn beenderen meenemen, begraven in het land wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Wil me daar begraven. Dus daar is uiteindelijk Jozef ook naartoe gebracht. En daar is hij begraven, ook in Sichem. Sichem is de plaats ook waar Jozef met het volk kwam nadat ze het beloofde land zijn binnengetrokken. Waar die twee bergen waren, aan weerszijden waren daar de Ebal en de Gerizim. En de Gerizim en de Ebal waren de bergen waar de Israëlieten aan de ene kant en aan de andere kant moesten gaan staan. En aan de ene kant werd er een zegen uitgesproken. En aan de andere kant zou er een vloek worden uitgesproken als het volk niet zou doen wat God wilde dat ze zouden doen. En daar werd als het ware de wet nog eens een keer bevestigd in het bestaan van Israël. Je ziet dat Sichem elke keer weer een belangrijke plek inneemt. Sichem, als je naar de stuk daar gaat en je gaat naar de bron, zo is de overlevering, je gaat naar de bron die Jacob daar heeft gemaakt, die Jacob heeft geslagen en die heeft overgeleverd weer aan zijn nageslacht. Als je daar naartoe gaat, naar Sichem, naar dat gebied, dan ga je eigenlijk terug naar het ontstaan van het volk Israël. Dan ga je terug naar de belofte die God heeft gegeven over het ontstaan van een volk. Tot leven komen van een volk waarvan God heeft gezegd, ik zal hun God zijn en zij zullen voor mij een volk zijn. Dat stuk, dat is zo prachtig als je daar doorheen gaat lezen. Later zullen we gaan zien dat de stad Sichar is verwoest en dat die weer opnieuw is opgebouwd. En dat in 72 na Christus de Romeinen deze stad opbouwden en toen heet hij Neapolis. Neapolis, nieuwe stad, Neapolis. En daarna is het veranderd en tegenwoordig heet het dan een beetje een afgeleide van Nablus. Nablus, waar we van horen in het nieuws, is eigenlijk het gedeelte waar Sichem en waar Sichar, en als dat twee aparte plekken zijn, zich bevinden. Daar, in die hele voorgeschiedenis van Israël, daar speelt dit alles zich af en daar komt de Heer Jezus die daar doorheen moest gaan en die daar bij de bron van Jacob zou gaan zitten, die dorst had. En dan komt er op dat moment midden op de dag een vrouw aan, op het heetst van de dag. Dat laat zien, vrouwen gingen vaak meestal 's morgens of 's avonds. Er was dus iets bijzonders met deze vrouw. En de bijzondere mogelijk was dat deze vrouw al met de nek werd aangekeken vanwege haar levensstijl. Dat komt later, wordt dat zichtbaar als Jezus tegen haar zegt, ga uw man halen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt Jezus, dat klopt, u heeft geen man, want u heeft een aantal mannen gehad, maar degene met wie u nu bent, dat is niet uw man. En op dat moment zie je al dat Jezus als het ware door een woord van kennis kan weergeven wat de situatie van deze vrouw is en was. Jezus moest er voor deze vrouw komen. En juist op het heetst van de dag komt daar een vrouw, een Samaritaanse vrouw. De discipelen zijn eten halen en Jezus had dorst, was vermoeid, zat bij de put. En dan komt er een vrouw aan en hij zegt tegen die vrouw, die Samaritaanse vrouw, geef mij wat te drinken. En die vrouw is verbaasd. Want op die plek is een Joodse man die aan een Samaritaanse vrouw te drinken vraagt. Samaritanen waren onrein en een vrouw was sowieso niet waar je als man, als Joodse man mee praatte. Dat was niet de gewoonte. Dus het waren twee verschillende vreemde dingen die in één keer gebeurden. Het mooie is dat Joden altijd zeiden, als je zult iets aanraken zult wat van Samaritanen is, dan zul je onrein worden. En hier zou Jezus dus onrein worden als hij de emmer van deze vrouw zou gaan gebruiken. Hij zou eruit drinken, dan zou de onreinheid van een Samaritaan immers overgaan op die emmer en op het water. En Jezus zou daar onrein door kunnen worden. Maar Jezus liet daar al zien, zoals hij op verschillende keren al liet zien, dat niet als een onreine Jezus aanraakt, wordt Jezus onrein. Maar als een onreine aangeraakt wordt door Jezus, wordt de onreine rein. Als er iets is in jouw leven wat in de weg zit en wat jou als het ware, laat me even, onheilig zou maken. En jij raakt in geloof Jezus aan, door geloof trek je je hand naar hem uit en je raakt hem aan. Dan mag je weten dat de heiligheid van Jezus jou weer schoonmaakt. En Jezus sprak met deze vrouw. En de vrouw zegt, vraagt u aan mij, een Samaritaanse, om iets te drinken? Dat is toch niet gewoon? En dan zegt Jezus tegen haar, vrouwen, zou weten wie tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou hem gevraagd hebben en hij zou u het levende water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons die put gegeven heeft, daar zelf uit heeft gedronken, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Nou, even twee verschillende dingen. Er wordt hier gesproken over een put. En even daarvoor, in het begin, zit Jezus bij de bron van Jacob. Dat zijn twee verschillende woorden die ook twee verschillende dingen kunnen betekenen. Een put is eigenlijk iets wat in de diepte is gegraven, is uitgehold en waar beneden water is gevonden. Maar als dat water alleen maar grondwater is wat daar is, zal het op een gegeven moment of opdrogen, of het water wat stilstaat zal doodgaan. Maar als die put is aangesloten op een bron, dan blijft dat water dus constant maar komen en noemen ze dat levend water. Het levende water wat als het ware weer opborrelt uit die bron waar die put op aangesloten is. En aangezien het de vrouw hier zegt, die daar komt om water te putten uit de bron. En zij zegt, toen heeft Jacob onze vader daar al uitgedronken. Dat betekent dat lange tijd daarvoor die put al water gaf en nog steeds water geeft. Dat betekent, er is een bron op aangesloten. Er is in die put zit levend water. Er is een bron. En die bron borrelt omhoog. En elke keer weer konden mensen daar dat water gaan halen. En Jezus zegt, als u weet wie aan u vraagt, geef mij wat te drinken, geef mij water, dan zou u hem dat water hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw dacht nog, oh, dat gaat over de bron daar. Maar Jezus legt het daarna uit. Hij zegt, ieder die van dit water drinkt, ook van die bron, die zal weer dorst krijgen. Maar ieder die drink van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar dat water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Hoor je wat hier staat, wat Jezus zegt? Jezus zegt, ik kan jou te drinken geven van levend water. Jezus, zijn naam in het Hebreeuws is ook Yeshua, zegt, ik ben de bron. Ik ben de bron. Wat hebben we ook alweer gelezen in Jesaja hoofdstuk 12. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil, uit de bronnen van Yeshua. Je zult met vreugde water gaan drinken uit hem. Dat is ook precies wat Jezus even later ook op de laatste dag het loofhuttenfeest zei in Johannes hoofdstuk 7. En daar staat, In vers 37, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep: als iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. En wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dit over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus zei, als je dorst hebt en je komt tot mij, dan mag je drinken van het levende water wat ik jou aanbied. En er zullen stromen van levend water uit jou komen. En eigenlijk zegt Jezus tegen die Samaritaanse vrouw hetzelfde. Dat water wat ik heb gegeven zal als een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het blijft maar doorgaan. Het blijft maar stromen. Het blijft maar gaan. Omdat je gekomen bent bij hem die genoemd wordt God geeft redding. En misschien heb jij het wel nodig dat je gered wordt. Misschien voel jij alsof het, of je zegt, ik weet niet waar ik ben op dit moment in mijn leven. Ik weet niet hoe mijn geloof eruit ziet. Ik zeg wel dat ik geloof, maar ten diepste worstel ik van binnen met allerlei dingen. Geloof ik wel in God? Vertrouw ik hem wel? Ben ik wel een kind van God? Nou, als je daar worstelt, weet dan dat je mag komen en dat je aan het voet van het kruis mag komen en hem mag ontvangen die de naam heeft, God geeft redding. God redt jou. God redt jou. En voor velen mag je ook al weten, hij heeft jou gered. Want dat is voor eens en voor altijd. Als jij op hem blijft richten. Als jij vol blijft met zijn geest. Als jij je laat leiden door de geest en gaat doen wat God je opgedragen heeft om te doen. Als je dat gaat doen zoals Jezus dat deed. Jezus moest door Samaria heen gaan. Hij had ook kunnen zeggen, nou dat ga ik niet doen. Ik ga er ook weer omheen, net zoals alle anderen. Nee, hij ging er doorheen, want hij kwam voor deze vrouw. En hij kwam later ook voor de mensen die in die stad woonden. En die naar Jezus toe kwamen. En die zeiden tegen die vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij hebt verteld, maar wij geloven om wat hij heeft verteld. Want we hebben nu uit zijn eigen mond gehoord. We hebben het gehoord. En ook deze mensen, Samaritanen, vonden de redding bij Jezus, bij Yeshua, bij het heil, bij de redding die God heeft gegeven. De vraag die hier eigenlijk uitkomt naar ons toe. Naar jou toe. Is, heb je dorst? Heb je dorst? En dat bedoel ik niet, we zitten in een glaasje water. Degene die dorst heeft, mag even een glaasje water komen halen hoor. Maar heb je dorst? Heb je dorst? Nee, oh. Heb je dorst naar meer van God? Heb je dorst naar een leven met God en bij God? Heb jij dorst en wil je meer ontvangen van wat God voor jou heeft? Het is zo mooi wat Petrus zegt in Handelingen. Handelingen hoofdstuk 2. Daar zegt hij dat als de Heilige Geest is uitgestort op die Pinksterdag, dan zegt hij, dit is wat God heeft gegeven in de handen van zijn Zoon Jezus, die dat nu heeft uitgestort over ons. Dus je ziet dat de Vader heeft de Geest in de handen van Jezus gegeven en Jezus heeft het uitgestort. Dat is wat je ziet. En dat is hoe het ook werkt binnen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Je kunt die drie, ik heb het al zo vaak gezegd, maar soms is het goed om nog eens een keer te zeggen, je kunt de drie niet los van elkaar krijgen. De Vader is niet een vader zonder de zoon. En de zoon is niet een zoon zonder de vader. En de Heilige Geest kun je niet loszien van de zoon en de vader. En de vader kun je niet loszien van de zoon en de geest. Het hoort bij elkaar. Daarom is het zo belangrijk dat ook in jouw leven die drie bij elkaar komen en horen. Dat de vader jouw hemelse vader mag zijn door het geloof in zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En dat jij mag leven door de geest van God, die als het ware, waardoor God als het ware nieuw leven heeft geblazen in jou, zodat je opnieuw geboren wordt. En dat je door dat opnieuw geboren worden als een nieuwe schepping mag wandelen, geleid door de geest op dezelfde manier zoals de Heer Jezus werd geleid door de geest. Heb je dorst naar meer? Heb je dorst om meer het leven te leven? Zoals God jou dat aanbiedt. En vier straks het Pinksterfeest. En misschien vier dat wel voor de 60ste keer, 50ste, 30ste. Dit vak iets minder. Maar misschien wordt het heel vaak gevierd. Maar het Pinksterfeest is iets wat ooit eenmaal gebeurde, maar wat steeds weer opnieuw doorgaat. Het gaat door tot de dag van vandaag. Het is Paulus die uiteindelijk zegt in de brief aan de Efeziërs: wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat wordt vervuld met de Geest in het Grieks, de tijdsvorm die daar staat, betekent wordt steeds maar weer opnieuw vervuld met de Geest. Wordt steeds maar weer opnieuw vervuld met de Geest. Dus op het moment dat dat level gaat dalen in jou en je weer dorst gaat krijgen, wordt weer vervuld met de Geest. Want als je vervuld wordt met de Geest, zal de volheid van de Geest jou kunnen leiden in het volheid van het plan wat God heeft met jouw leven. Nog een keer. Als je wordt vervuld met de volheid van de Geest, dan kan de volheid van de Geest jou gaan brengen in het plan, de volheid van het plan wat God heeft met jouw leven. En uiteindelijk wat hij heeft met heel de schepping. Wij maken onderdeel daarvan. En dat stuk, lieve mensen, is zo belangrijk. We kunnen getuigen van de Heer Jezus. We kunnen geloven dat we horen bij God de Vader. Sommigen worstelen daar soms ook mee. Maar het geheim van een leven als volgeling van de Heer Jezus ligt in het ontvangen van de Heilige Geest die jou gaat leiden, zodat jij, als je de Geest gehoorzaamt, Jezus gehoorzaam bent, die de Vader weer gehoorzaam is. Je wordt opgenomen in die gehoorzaamheid. En daarom is het zo belangrijk dat we gaan blijven ontdekken dat wat Jezus zegt zo waar is. Het is niet alleen maar jij komt om te drinken uit de bron van leven. Nee, op het moment dat jij gaat drinken uit de bron van leven, dan zal in jou die bron ook gaan ontstaan. En dan zal vanuit jou die bron gaan stromen uit jouw leven naar anderen toe, zodat anderen mogen worden geraakt door het water van die bron. En als die anderen worden geraakt, dan zul je op dat moment weten dat zij door jou heen tegen die stroom van het water in bij de bron mogen komen. En die bron is Jezus Christus, die in jou woont door zijn geest. Bij Yeshua. Bij het heil wat God geeft aan de Jood en aan de niet-Jood. Omdat Jezus is gekomen. Jezus is gekomen. En hij is degene die de bron is waaruit jij mag drinken, zodat jij in navolging van Jezus een bron mag worden. Van levend water. Niet van water dat stilstaat. Niet van water wat dood brengt en ziekte. Nee, van levend water wat fris is, wat levend is en wat anderen mag aanraken. En hem mag wijzen, gaan brengen aan de voet van het kruis. Aan de overkant van het open graf. In de eeuwigheid levend. Met Jezus en in Jezus. En ik wil een tijd nemen. En wij willen een tijd nemen dat als jij dorst hebt. Als jij zegt, ik wil meer ontvangen. Ik wil de Heilige Geest ontvangen, want ik merk dat ik droog begin te staan. Ik wil dat levende water laten stromen. En wil ik vragen of je, terwijl de muziek dadelijk speelt, gewoon hier naar voren komt. Dan zullen er mensen zijn die zullen met je gaan bidden. En die gaan gewoon vragen, Heer, wilt u deze persoon vullen met uw geest? En laat er een bron ontstaan die overloopt, zodat ook anderen mogen gaan zien hoe geweldig groot Jezus is. Lieve mensen, het water stroomt niet alleen maar vanwege het water dat stroomt. Het water wat opborrelt is juist bedoeld zodat Jezus en de Vader de eer gaan krijgen die zij toekomen. Als je dat wilt, mag je naar voren komen. En zullen we voor jullie gaan bidden. Vader, op dit moment, terwijl het gebedsteam zich naar voren begeeft, wil ik op dit moment vragen. Wilt u vanuit de hemel door uw Zoon Jezus heen uw water uit gaan storten? zodat we bronnen van levend water mogen worden. Tot eer en glorie van uw naam, Heer. Dat we getuigen mogen zijn waar levend water uitkomt. Zodat we daar naartoe gaan kijken. Naar de bron. Naar u, Heer Jezus. En naar uw Vader. Met vreugde mogen wij putten uit de bronnen van het heil. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.